things up this afternoon where we left off this morning.
Wij gaan vanmiddag verder met dat waar wij vanmorgen mee geëindigd zijn.
Therefore I turn you again to the letter to the Hebrews.
Daarom wilt u opnieuw de brief aan de Hebreeën openslaan.
Vers 1.
Het eerste vers van het eerste hoofdstuk.
God, having of old time spoken unto the fathers in the prophets, by divers portions and in divers manners.
Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten.
Hath at the end of these days spoken unto us in his Son, whom he appointed heir of all things.
Heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, dien hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen.
Will you just remember that last clause?
Ze wilt u dat laatste stuk gedeelte van de zin goed herinneren.
His Son, whom he appointed heir of all things.
Zijn Zoon, dien hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen.
Now to chapter 12.
Nu naar hoofdstuk 12.
And we'll just begin at verse 22.
Wij zullen lezen vanaf vers 22.
We have seen all the things which are gathered under the word not.
Wij hebben gezien al die onderwerpen die samengevat zijn onder het woord niet of nee.
Ye are not come unto quite a lot of things.
Gij zijt niet genaderd tot, en zo zijn er verschillende niets.
But ye are come unto Mount Zion.
Maar u zijt genaderd tot de berg Zion.
And unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem.
Tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem.
Now will you please turn with me right back to the Old Testament.
En nu terug naar het Oude Testament.
The prophecies of Isaiah.
De profeet Jesaja.
Chapter 34.
Hoofdstuk 34.
At verse 8.
En dan vers 8.
For it is the day of the Lord's vengeance, the year of recompense in the controversy of Zion.
Want de Heer houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Zion's rechtsgeding.
The controversy of Zion.
Zion's rechtsgeding.
Please remember that especially.
Wilt u ook dat onthouden?
Chapter 31.
Hoofdstuk 31.
Isaiah chapter 31.
Jesaja 31.
And verse 4.
Vers 4.
For thus saith the Lord unto me, like as when the lion growleth, and the young lion over his prey, if a multitude of shepherds be called forth against him, he will not be dismayed at their voice, nor abase himself for the noise of them. So shall the Lord of hosts come down to fight upon Mount Zion.
Want zo zegt de Heere tot mij, zoals een leeuw of een leeuwenjong over zijn prooi gromt, de ganse schare der herders wordt tegen hem samengeroepen, maar hij schrikt niet voor hun stem en vreest niet voor hun getier, zo zal de Heere der heerscharen ten strijde nederdalen op de berg Zion.
Will you just pick up the fragments?
Wilt u die gedeelten die we gelezen hebben, als het ware samenvoegen?
Ye are come to Mount Zion.
U bent gekomen tot de berg Zion.
The controversy of Zion.
Het rechtsgeding van Zion.
The Lord of hosts shall come down to fight on Mount Zion.
De Heer der Heerscharen zal neerkomen om te strijden op de berg Zion.
Now to the book of the Psalms.
Nu naar de psalmen.
The second psalm.
De psalm nummer 2.
Why do the nations rage and the peoples imagine a vain thing?
Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?
The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed.
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde.
Saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us.
En ze zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen.
He that sitteth in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision.
Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen.
Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.
Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap.
Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
Ik heb immers mijn koning gesteld over Zion. Mijn heilige berg.
I have set my king upon my holy hill of Zion.
Ik heb immers mijn koning gesteld over Zion, mijn heilige berg.
Whom he appointed heir of all things.
Hij, die koning, die gesteld was als erfgenaam van alle dingen.
And ye are come to Zion.
En u zijt gekomen tot Zion.
This is the word of God.
Nu, dit is het woord van God.
It is not my word.
Dit is niet mijn woord.
This is in the Bible.
Dit is in de Bijbel.
It is in the New Testament.
Het is in het Nieuwe Testament.
It must mean something.
Het heeft zeer zeker een betekenis.
And it is for us to find out what it means.
En het is aan ons om uit te vinden wat het betekent.
Ye are come to Zion.
U bent genaderd tot Zion.
Not you're going to come to Zion.
Niet eens zult u in Zion komen.
Not you Jews used to come to Zion.
Ook niet jullie Joden waren gewend om naar Zion te gaan.
But you Christians have now come to Zion.
Maar jullie christenen, jullie zijn nu gekomen tot Zion.
You here in this room this afternoon have come to Zion.
U hier in deze kamer deze middag zijt gekomen tot Zion.
It is not the old Zion.
Het is niet het oude Zion.
The Zion of the Old Testament.
Het is niet die Zion van het Oude Testament.
It is the new Zion.
Het is het nieuwe Zion.
You are not come to that, but you are come to this.
U bent niet tot dat oude Zion gekomen, maar tot dit nieuwe.
We did try this morning to see something of what Zion means.
Wij hebben vanmorgen getracht uit te leggen wat Zion eigenlijk betekent.
Zion, of course, is the true church.
Zion is de waarachtige gemeente.
And the true church is the city of the living God.
En de waarachtige gemeente is de stad van de levende God.
The true church is the place where Jesus Christ is Lord.
De waarachtige gemeente is die plaats waar Jezus Christus waarlijk koning is.
Wherever Jesus Christ is truly Lord amongst the people, that is Zion.
Waar Jezus Christus werkelijk Heer is onder de mensen, daar is Zion.
But I put a circle around that word true.
Maar ik trek een cirkel rond het woord waar.
The true church.
De ware gemeente.
All that is called the church is not the true church.
Alles wat gemeente genoemd is niet de ware gemeente.
What the word is speaking about here is about that true church.
Waar het woord van God hier over spreekt, is de ware gemeente.
You notice in this whole statement, it says, you are come to the church of the firstborn ones.
U herinnert zich dat in dit gedeelte er gezegd wordt, u bent gekomen tot de vergadering van de eerstgeborenen.
That is the truly born again ones, born from above.
Dat zijn de waarachtig wedergeborenen, zij die wedergeboren zijn van omhoog.
And it goes on to say, whose names are enrolled in heaven.
En het staat daarbij, wiens namen ingeschreven staan in de hemel.
And only heaven knows whose names are enrolled there.
En de hemel weet welke namen daar ingeschreven staan.
Think we shall get some surprises when we get to heaven.
Ik denk dat als wij in de hemel komen, dat we enkele grote verrassingen krijgen.
We shall look at some people.
We kunnen misschien naar enkele mensen kijken.
We shall say, you here?
En dan zeggen, u hier?
How did you get here?
Hoe bent u hier nu gekomen?
All right, we'll leave that.
Maar dat zullen we even laten rusten.
Now the point for this afternoon is this controversy of Zion.
Het punt waar het vanmiddag om gaat is die tegenstelling aangaande Zion.
You will notice that the terms Jerusalem and Zion are interchangeable.
U hebt misschien wel opgemerkt dat de termen, de woorden Zion en Jeruzalem verwisseld worden.
They are used as though they were the same thing.
Zij worden gebruikt alsof ze hetzelfde bedoelen.
If there is any difference, it is this.
Als er enig verschil is, dan is het dit.
Zion embodies the intrinsic values of Jerusalem.
Zion vertegenwoordigt de wezenlijke waarde van Jeruzalem.
It is as though all the true meanings of Jerusalem are gathered up into Zion.
Het is alsof alle waarachtige waarheden van Jeruzalem vertegenwoordigd zijn in Zion.
The old Jerusalem of the Old Testament is an illustration in principle of the new Jerusalem of the New Testament.
Het oude Jeruzalem van het Oude Testament dus is als het ware een principe, een voorafschaduwing van het Nieuwe Testament, van het Jeruzalem in het Nieuwe Testament.
Of course, as we have seen, it is a transition from the earthly to the heavenly.
Zoals we gezien hebben, het is een overgaan van het aardse naar het geestelijke.
From the temporal to the spiritual.
Van de tempel naar het geestelijke.
From the time to the eternity.
Van de tijd naar de eeuwigheid.
This New Testament Zion is a heavenly thing, not an earthly thing.
Dit Zion van het Nieuwe Testament is niet iets wat met de aarde betrekking heeft. Het is een geestelijk iets.
It is a spiritual thing and not a temporal thing.
Het is een geestelijk iets, niet iets wat te maken heeft met een aardse tempel.
Well, I think we all understand that.
Ik denk dat we dat wel begrijpen.
But we look back at Jerusalem.
Wij gaan een ogenblikje terugkijken naar Jeruzalem.
You know, Jerusalem has been an eternal thought of God.
U weet dat Jeruzalem was een eeuwige gedachte van God.
God has always had Jerusalem in his mind as a thought.
God heeft altijd in zijn gedachten Jeruzalem gehad.
But the earthly Jerusalem never fulfilled the thought of God.
Maar het aardse Jeruzalem heeft nooit Gods gedachten en Gods plan als het ware kunnen uitwerken.
It was only a type of the heavenly Jerusalem.
Het was het ware een voorafspiegeling, een type van het geestelijke Jeruzalem.
I wonder if you have ever noticed a rather impressive thing.
Ik vraag me af of u dan heel belangrijk iets hebt opgemerkt.
When the Lord got Israel out of Egypt.
Toen de Heer Israël uit Egypte verloste.
And got them through the Red Sea.
En zij door de Rode Zee gevoerd waren.
Right there they sang a song.
Op dat moment, toen ze uitgevoerd waren, zongen ze een lied.
And you notice what the song says.
En weet u wat dit lied zegt?
He brought them out that he might bring them unto his holy hill.
Hij heeft ze uitgebracht, hij heeft ze dus verlost uit Egypte, opdat zij naar zijn heilige berg zouden gaan.
Already, many, many years before ever they came to Jerusalem, God had it in his thought.
Vele eeuwen voordat ze eigenlijk in Jeruzalem aankwamen, had God dat dus al in gedachten.
But even then, the earthly Jerusalem never fulfilled the full thought of God.
Maar het aardse Jeruzalem heeft nooit de originele gedachten van God vervuld.
Even Abraham looked for a city.
Zelfs Abraham keek uit naar een stad.
But he never found it.
En hij heeft het niet gevonden.
And he looked beyond time to eternity.
En hij keek door de tijd heen de eeuwigheid in.
He saw in his spirit that eternal city of God.
En hij zag in zijn geest die eeuwige stad Gods.
Whose builder and maker is God.
Wiens bouwer en maker God zelf is.
Now let us look at the old Jerusalem as a type of the new Jerusalem.
Laat ons eens even zien naar het oude Jeruzalem als een type, een voorafschaduwing van het nieuwe Jeruzalem.
The old Jerusalem as a type of what we have come to.
Het oude Jeruzalem als een type waar wij naartoe gekomen zijn.
Do not get mental pictures of some place in the future.
Krijg geen voorstellingen van een soort plaats die u in de toekomst zult zien.
We sing hymns about marching upward to Zion.
Wij zingen liederen zoiets als van wij gaan op, wij trekken op naar Zion.
We are on our way to Jerusalem.
Wij zijn op onze weg naar Jeruzalem.
Well, that's not scriptural.
Wel, dat is niet naar de schrift.
We have come to Zion, the heavenly Jerusalem.
Wij zijn gekomen in het hemelse Jeruzalem, in Zion.
Looking at this earthly Jerusalem.
Kijkende naar dit aardse Jeruzalem.
One thing about it impresses us very much.
Er is één ding wat ons erg onder de indruk brengt.
It's long history of conflict.
Het is een hele lange geschiedenis van veel strijd.
Jerusalem has always been a point of controversy.
Jeruzalem is altijd een punt van geschil geweest.
It's always been a trouble in the nations.
Dat is altijd een punt geweest van veel moeite. In te midden van de naties.
How very many times Jerusalem has been besieged.
Hoe vele keren is Jeruzalem niet een bezette stad geweest?
How many times the nations have come up against Jerusalem?
Hoe vele keren zijn de naties niet opgetrokken, de volkeren opgetrokken tegen Jeruzalem?
Sometimes they have destroyed it.
Soms hebben ze het vernietigd.
Sometimes the Lord has defeated them.
Soms heeft de Heer de vijanden verslagen.
But it has always been a point of controversy.
Maar het is altijd een geschilpunt geweest.
Controversy in the nations.
Een geschilpunt te midden van de volkeren.
Jerusalem seems to have been the storm center of history.
Jeruzalem schijnt altijd geweest te zijn het punt waar de grote stormen kwamen, helemaal door de geschiedenis heen.
But Jerusalem has always been a sign of spiritual condition.
Maar Jeruzalem is ook geweest een teken van een geestelijke toestand.
If the spiritual condition of Jerusalem was right, Jerusalem was in the ascendant.
Als de geestelijke toestand in Jeruzalem goed was, dan was Jeruzalem in de opgaande lijn.
No nation could overcome Jerusalem when they were spiritually right.
Geen volk kon Jeruzalem overmeesteren als zij geestelijk recht stonden met God.
It was when the spiritual life of Jerusalem was wrong that Jerusalem was overrun.
Het was dan wanneer het de geestelijke situatie in Jeruzalem laag was, dat dan Jeruzalem overmeesterd werd.
The history of Jerusalem has been like a spiritual seesaw.
De geschiedenis van Jeruzalem is geweest als een geestelijke wip, ja.
If the spiritual life of Israel was low, Jerusalem was in weakness.
Als de geestelijke toestand van Jeruzalem laag was, dan was het omdat ze God verlaten hadden, als het ware.
The spiritual life of Jerusalem was right, Jerusalem was on top.
Als de geestelijke toestand van Jeruzalem goed was, dan waren zij ja, er bovenop.
I hope you're collecting all these things as we go along.
Ik hoop dat u deze dingen begrijpt als wij verder gaan.
Because they're coming to our message.
Want dit wijst naar onze boodschap.
This battle over Jerusalem has been a lifelong battle.
Deze strijd aangaande Jeruzalem is een levenslange strijd geweest.
And it has been a battle therefore over spiritual life.
En het is daarom een strijd geweest over geestelijk leven.
Now we are come to Zion.
Nu wij zijn genaderd tot Zion.
And this thing that we have come to in Christ is a point of tremendous controversy.
En daar waar wij in Christus gekomen zijn, is een punt dat geweldig aangevochten wordt.
There is a great battle on over the heavenly Zion.
Er is een geweldige strijd aangaande het hemelse Zion.
I suppose most of us Christians know that we are in a spiritual battle.
Ik denk dat meeste van ons wel realiseren dat wij in een geestelijke strijd staan.
Because if you don't know anything about that, then I have nothing to say to you this afternoon.
Ik denk dat als u dat niet ervaart en niet weet, dan heb ik heel weinig tot u te zeggen vanmiddag.
Is there anyone here this afternoon who knows nothing about spiritual warfare?
Is er iemand onder ons hier vanmiddag die niets kent van geestelijke strijd?
When they have come into Jesus Christ, they have come into a real spiritual battle.
Wanneer we in Christus Jezus gekomen zijn, dan komen we ook in werkelijke geestelijke strijd.
Is that true?
Is dat waar?
I think we are knowing something about that.
Ik denk dat wij daar allen wel kennen.
What does it mean?
Wat betekent het?
Just what Zion means.
Juist dat wat Zion ook betekent.
The nations rage.
De naties woelen.
People are moved.
De mensen zijn in opstand.
It's against Zion.
Het is tegen Zion.
Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
Maar ik heb mijn koning gesteld op mijn heilige berg Zion.
Whom he appointed heir of all things.
Die hij tot erfgenaam gemaakt heeft van alle dingen.
Oh, that opens a large door.
Dat opent een wijde deur.
There was one who said, I will exalt my throne in the heavens.
Er was eens iemand die zei, ik wil zitten op mijn troon in de hemel.
I will be equal with the Most High.
Ik zal gelijkgesteld worden met de Allerhoogste.
In other words, I will sit upon the holy Zion.
Met andere woorden, ik zal zitten op die heilige berg Sion.
I will be heir of all things.
Ik zal de erfgenaam zijn van alle dingen.
I will be the prince of this world.
Ik wil de prins van deze wereld zijn.
You know who that one was.
Weet u wie dat was?
The Bible tells you.
De Bijbel zegt het heel duidelijk.
That was Satan before he fell from heaven.
Dat was de duivel voordat hij gevallen was uit de hemel.
Because God had already appointed his son heir of all things.
Het was omdat God alreeds zijn zoon aangewezen had om erfgenaam te zijn van alle dingen.
Anyone who challenged the place of God's son had to be cast out.
En een ieder die de plaats van de zoon betwiste werd uitgeworpen.
And so Satan and all those who were with him were cast out.
En daarom was Satan en allen die met hem waren uitgeworpen.
But they have never given up the fight for that place.
Maar zij hebben die strijd voor die plaats nooit opgegeven.
They, if they can by any means, are going to occupy the place of the Lord Jesus.
Als ze het kunnen, dan zullen ze voor alle kosten die plaats in willen nemen.
They are going to capture his place in Zion.
Zij willen proberen zijn plaats in Sion in te nemen.
What does Zion mean then?
Wat betekent Sion dan eigenlijk?
Let us change our language.
Laten wij onze taal een beetje veranderen.
What does the true church mean?
Wat betekent de ware gemeente?
If we are of the true church by heavenly birth, what do we mean?
Als wij behoren bij de ware gemeente door wedergeboorte, wat betekent dat?
We just mean that we are an abiding menace to the evil power.
Het betekent dat wij een voortdurende bedreiging zijn voor de kwade machten, voor de boze machten.
The controversy of Zion is this.
Het geschil over Zion is dit.
Who is going to be above all in the end?
Wie zal in het eind de eerste plaats hebben, de grootste macht hebben?
Who is going to govern all things and fill all things in the end?
Wie is degene die gaat regeren en alles vervult in het eind?
That's the occasion of the warfare.
Dat is de reden voor die grote strijd.
The word of God shows us that it is the church united with Jesus Christ as its head which is going to govern this universe.
Het woord van God toont ons dat het de gemeente is met Jezus Christus aan het hoofd die het heelal gaan regeren.
The church is going to take the place that the evil powers now have over this world.
De gemeente neemt de plaats die de boze machten nu hebben in deze wereld.
You see, the word is, he appointed heir of all things.
Het woord zegt, hij stelde hem aan tot erfgenaam van alle dingen.
That doesn't leave anything for anyone else.
Dat laat niets over voor niemand.
Satan therefore stands to lose everything.
Satan zal daarom alles verliezen.
And if the church comes to the place that God has appointed for it in Christ, Satan's going to lose everything.
En als de gemeente komt tot die plaats die door Christus aangewezen is, dan zal Satan alles verliezen.
That then is the controversy of Zion.
Daarom is er dat geschil aangaande Zion.
What is the nature of this warfare?
Wat is het wezen van deze strijd?
What is it that is against Zion?
Wat is het dat zich richt tegen Zion?
This true spiritual thing.
Dit waarachtig geestelijk iets.
This true heavenly thing.
Dit wat waarachtig hemels is.
This true eternal thing.
Dit wat waarachtig eeuwigheidswaarde heeft.
What is the nature of the conflict?
Wat is de natuur, wat is het wezen van die strijd?
How does the enemy work to defeat Zion?
Hoe werkt de vijand om Zion te verslaan?
First of all,
ten eerste,
he uses the carnal nature of man.
Hij gebruikt de vleeselijke natuur van de mens.
What do we mean by carnal?
Wat er bedoeld met vleeselijk?
Well, of course, the first letter to the Corinthians tells us what that is.
Wel, de eerste brief aan de Corinthiërs vertelt ons wat vleeselijk is.
There are two things in that letter.
Daar zijn twee dingen in die brief.
These two things are over against one another.
En die staan tegenover elkaar.
The carnal, the spiritual.
Het vleeselijke en het geestelijke.
These two things are in conflict.
En dit is altijd met elkaar in conflict.
Now, what is the nature and meaning of the carnal?
Wat is de natuur en wat is de betekenis van het vleeselijk zijn?
And in this way, we are all more or less carnal.
En op deze manier zijn wij eigenlijk allemaal vleeselijk.
We are all less or more spiritual.
En wij zijn allen meer of min geestelijk.
What do we mean by that?
Wat bedoelen we daarmee?
Well, I tell you very simply.
Wel, ik zeg het u heel eenvoudig.
Do you have any difficulty in accepting and believing in the superiority of the spiritual?
Hebt u enige moeilijkheid in het absoluut aanvaarden van de
superiority?
Het geestelijke, ja.
The far greater importance of the spiritual to the natural.
Het veel groter zijn van het geestelijke dan het natuurlijke.
Do you have any difficulty over that?
Hebt u daar enige moeite mee?
Is it not man's very nature now to want to see things?
Is het niet het wezen van de mens om iets te willen zien?
Want to feel things.
Om iets te willen voelen.
Want to handle things.
Om iets te kunnen tasten.
The greatest difficulty of the natural man is to believe that the spiritual is far greater than the natural.
De grootste moeilijkheid van de natuurlijke mens is om te accepteren dat het geestelijke veel groter en rijker is dan het natuurlijke.
This natural way of our nature is always wanting to put something up on this earth that we can see.
Dat wat van onze natuur is, wil altijd in deze wereld iets voortbrengen wat wij kunnen zien.
Our natural idea of success is how big a thing is.
Ons natuurlijk idee over succes is hoe groot is dat eigenlijk?
Just how much people can say, well, look at that, that's a success.
Hoe bijvoorbeeld veel mensen kunnen zien en aanwijzen en kunnen zeggen, kijk eens, dat is nu werkelijk een succes.
So a material thing on this earth just satisfies the natural man, the flesh.
Zo, dat een natuurlijk iets op deze aarde bevredigt de vleeselijke mens, de natuurlijke mens.
The natural man just must have something that he can see.
De natuurlijke mens moet iets hebben wat hij kan zien.
He must have something that he can feel.
Hij moet iets hebben wat hij kan voelen.
He must have a demonstration of things.
Hij moet een openbaring als het ware, een iets wat zichtbaar is hebben.
He must have signs and wonders.
Hij moet wonderen en tekenen hebben.
He must have manifestations.
Hij moet openbaringen hebben, dat wat zichtbaar is.
A lot contained in that, isn't there?
Daar zit heel veel in, niet waar?
Oh, how we Christians just love to have demonstrations.
Oh, hoe wij Christenen het fijn vinden als wij iets kunnen voorstellen.
If you have signs and wonders and things that look like miracles, well, that's success.
Als u tekenen en wonderen hebben en dingen die erop lijken dat het wonderen zijn, wel, dan heb je succes.
We say, now this is it.
En dan zeggen we, kijk eens, dit is het.
That's a real characteristic of the natural man.
En dat nu is juist een ware karaktertrek van de natuurlijke mens.
And we are meeting more of that today than ever before.
En we ontmoeten daar meer van dan ooit tevoren.
The Corinthian church was the most unspiritual church of all.
De gemeente van Corinthië was de meest ongeestelijke gemeente van allemaal.
And a mark of its unspirituality was its love of demonstrations.
En in deze gemeente was de liefde om te demonstreren, om te laten zien.
This natural life which loves to see and feel something.
Dit natuurlijke leven dat ervan houdt om iets te laten zien, om iets te laten voelen.
Which loves to point to something on this earth and say, now you see, that's a success.
Dat natuurlijke leven dat ervan houdt om naar iets te wijzen op deze aarde en te kunnen zeggen, kijk eens nou, dit is een succes.
That is really a big thing.
Dat is nu werkelijk iets groots, iets geweldigs.
And how difficult it is to believe that something quite small may after all be the more real thing than anything else.
En hoe moeilijk is het om te geloven dat iets wat uiterlijk klein lijkt, het ware in die end zal betekenen.
The battle for Zion is the battle between what is spiritual and what is carnal.
De strijd aangaande Zion is de strijd tussen dat wat geestelijk is en dat wat vleeselijk is.
We are all in this battle.
En wij zijn allemaal in deze strijd.
And this is something that you must remember.
En dit is iets wat u moet herinneren.
The further we go with the Lord,
hoe verder wij gaan met de Heer,
the older we are in the true Christian life,
hoe ouder wij worden in het waarachtige christenleven,
the less the Lord satisfies our natural life.
De minder de Heer ons natuurlijke leven bevredigt.
When we are little children spiritually,
als wij geestelijk kleine kinderen zijn,
the Lord deals with us as little children.
Dan behandelt de Heer ons ook als kleine kinderen.
And how do you parents deal with your little children?
En hoe behandelen uw ouders uw kleine kinderen?
The little child says, "Mommy or Daddy, I want so and so."
Het kind zegt, oh, papi of mami, ik wil dit zo graag.
And if they will only say it often enough, you'll give it to them.
En als ze het maar vaak genoeg herhalen, nou ja, dan geeft u het maar.
Just to keep them quiet.
om hun alleen maar rustig te houden.
Just to please them.
Om hun een plezier te doen.
Because after all, they're little children.
Want, per slotverrekening, het zijn nog maar kleine kinderen.
In the early stages of the Christian life, that is how our Father deals with us.
En zo is het ook met het eerste begin van ons christenleven, zo handelt God ook met ons.
The Apostle Paul said to the Corinthians, I could not speak to you as unto grown men, but as unto little children.
De apostel Paulus zegt tot de gemeente van Korinthe, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen, maar tot vleeslijke.
And a mark of their being little children was that the Lord gave them many spiritual gifts.
En een gevolg van hun ongeestelijk zijn was dat de Heer hun veel geestelijke gaven gaf.
He gave them the gift of tongues.
Hij gaf hun de gift van tongen.
The gift of healing.
De gift van genezing.
And other gifts.
En andere gaven.
Oh, these are very nice things for little children.
Oh, dat zijn heerlijke dingen voor kleine kinderen.
They satisfy the little child's life.
Zij bevredigen het leven van een klein kind.
And father just gives them.
En de vader geeft het.
You grow up and see what happens.
En dan groeit u op en ziet u dan eens wat er gebeurt.
When we are coming to full growth, we find that we have to live by faith and not by sight.
Als wij geestelijk groeien, dan ontdekken we dat wij te leven hebben door het geloof en niet door het zien, niet door het aanschouwen.
We have to believe God because he is and not because of what he gives us.
Wij hebben te geloven in God om wie hij is en niet om wat hij ons geeft.
The older we get spiritually, the less the Lord deals with us as little children. He deals with us with grown as grown men.
Houd deze dingen die hij aan kleine kinderen geeft terug.
Paul said, when I was a child, I behaved as a child.
Paulus zegt, toen ik een kind was, handelde ik als een kind.
I thought as a child.
Ik dacht als een kind.
I spoke as a child.
Ik sprak als een kind.
When I became a man, I put away childish things.
En toen ik een man geworden was, liet ik al deze dingen achter me.
But that sets up a good deal of conflict, doesn't it?
Maar dat brengt een heel stuk strijd met zich mee, nietwaar?
Oh, the Lord is not doing what he used to do.
Oh, de Heer doet niet meer wat hij eerst deed.
There was a time when I seemed to have only to ask the Lord and he gave it to me.
Er was een tijd dat ik alleen de Heer maar hoefde te vragen en nou ja, dan gaf hij het.
Oh, it was so wonderful.
Oh, het was zo heerlijk.
What has happened to me?
Wat is er nu met mij gebeurd?
I pray and the Lord doesn't seem to even hear me.
Ik bid en het lijkt er al op alsof de Heer me helemaal niet hoort.
I ask the Lord for a lot of things and he doesn't give them to me.
Ik vraag de Heer voor een hele hoop dingen en hij geeft ze niet.
What has gone wrong?
Wat is er nu eigenlijk verkeerd gegaan?
And the conflict is on.
En daar is de strijd.
A real spiritual battle, isn't it?
Een werkelijk geestelijke strijd, niet waar?
Why the Lord is dealing with us like this?
Waarom behandelt de Heer ons nu zo?
You know, we're in Hebrews still.
Weet u, we zijn nog aan het bestuderen wat er staat in de brief aan de Hebreeën.
God dealeth with you as with sons, not children.
God behandelt u als zonen, niet kinderen.
The New Testament draws a clear distinction between children and sons.
Het Nieuwe Testament maakt een hele duidelijke onderscheiding tussen zonen en kinderen.
Children are the little born again ones.
Kinderen zijn de kleine, de nieuwe wedergeboren kinderen.
Sons are the grown up ones.
Zonen zijn zij die tot geestelijke volwassenheid gekomen zijn.
God deals with you as with sons.
God handelt met u als met zonen.
And these people to whom this letter was written were having a very difficult time.
En de mensen voor wie die brief aan de Hebreeën bestemd was, gingen door een geweldig moeilijke tijd.
And this letter was written to try and help them in their difficulties.
En deze brief was geschreven om hen te helpen in hun moeilijke omstandigheden.
Because God was dealing with them as grown Christians.
Want God behandelde deze mensen als volwassen christenen.
I wonder if I said enough to make clear what the controversy of Zion is in the first place.
Ik vraag me af of ik genoeg gezegd heb wat het geschil aangaande Zion in de eerste plaats is.
Is this not true?
Is dit niet waar?
The real battle is between our natural life and our spiritual life.
De strijd is tussen ons natuurlijke leven en ons geestelijke leven.
Between my old man and my new man.
De strijd is tussen mijn oude mens en mijn nieuwe mens.
Between my earthly life and my heavenly life.
Tussen mijn aardse leven en mijn hemelse leven.
That is the controversy of Zion.
Dat is het geschil aangaande Zion.
Because it is all concerned with our spiritual life.
Want het heeft alles betrekking op ons geestelijk leven.
Because Zion is a spiritual thing.
Want Zion is iets geestelijks.
And it is this spiritual thing that is going in the end to take the throne.
En het is dit wat geestelijk is dat in het eind de troon zal bezetten.
The controversy of Zion.
Het geschil aangaande Zion.
First between the natural and the spiritual.
Ten eerste de strijd tussen het natuurlijke en het geestelijke.
The second thing.
Het tweede punt.
Between the traditional and the spiritual.
Het geschil tussen het traditionele en het geestelijke.
Where do we Christians who really want to go on with the Lord find our greatest difficulty?
Waar vinden wij christenen die werkelijk verder willen met de Heer onze grootste problemen?
Am I going to say a very terrible thing?
Zeg ik nu iets verschrikkelijks?
We do not find that in the first place our greatest difficulty is with the world.
In de eerste plaats vinden we dat onze grootste moeilijkheid niet is met de wereld.
True spirituality has its battle mainly against traditional Christianity.
De grootste strijd die wij hebben is tegen traditioneel christendom.
When the Lord first showed this to me,
toen de Heer dit voor de eerste keer aan me liet zien.
And I went all out in heart for something really spiritual of the Lord.
En ik met mijn hele hart er naar uitging om iets geestelijks te hebben voor de Heer.
Something really heavenly.
Iets wat werkelijk uit de hemel is.
I thought, and I foolishly thought, why then all the Christians, the evangelical Christians, will take sides with me.
Toen dacht ik, wel, nu zullen werkelijk alle evangelische christenen samen met mij optrekken.
My, they will be inviting me.
Zullen me overal uitnodigen.
To speak at their convention.
Om hier te spreken en daar te spreken.
To preach in their churches.
Om te prediken in hun kerken.
I'm sure this is what they want.
Ik ben er zeker van dat dit is het wat zij graag willen.
There was no more foolish man on this earth than I was then.
Er was geen meer dwazere man op aarde dan ik toen was.
I found that the doors of all the churches just closed.
En ik vond uit dat de heel veel kerkdeuren gesloten waren.
I found that all the suspicion and misunderstanding and the opposition came from traditional Christianity.
Ik vond uit dat de verdachtmaking en de moeite en deze dingen allemaal kwamen van het traditionele christendom.
There's no doubt about it.
En daar is geen twijfel over.
We may as well be perfectly honest.
Wij kunnen heel eerlijk zijn.
If we are going right on with the Lord, we are not going to find that traditional Christianity supports us.
En als wij werkelijk verder gaan met de Heer, dan zullen wij uitvinden dat het traditionele christendom zal ons geen hulp geven.
Rather will it be against us.
Het zal zelfs tegen ons zijn.
And all the misunderstanding.
En met al het misverstand.
All the misrepresentation.
En alles wat verkeerd voorgesteld wordt.
All the suspicion.
Al de verdachtmaking.
All that will come from the Christian church.
Het wil allemaal van de christelijke kerk komen.
You'll not be able to do anything but what they'll give a wrong interpretation to it.
Als je iets doet, daar zal een verkeerde uitleg voor komen.
Well, I could tell you a lot about that.
Ik zou u daar heel veel over kunnen vertellen.
But it's very true.
Maar het is waar.
Well, aren't we still in the Bible?
En zijn wij hiermee eigenlijk niet steeds nog in de Bijbel?
In the New Testament you have this controversy of Zion.
In het Nieuwe Testament hebt u dat geschil aangaande Zion.
But it is between true Christianity and Judaism.
Het is tussen waar Christendom en het Judaïsme.
If the apostles thought that Judaism was going to come alongside of them, they made a very great mistake.
Toen de apostel nog dacht dat het Judaïsme met hen mee zou gaan, toen maakte hij een hele grote vergissing.
Judaism was the traditional religion.
Het Judaïsme was het traditionele godsdienst.
It was deeply rooted in history.
Het was diep geworteld in de geschiedenis.
It had a long history.
En het had een lange geschiedenis.
And this is the thing.
En dit is het.
And the Jews said, this is it.
En de Joden zeiden, dit is het.
Now look at the conflict between the apostles and Judaism.
Nou, ziet u eens naar de grote strijd tussen de apostelen en het Judaïsme.
Between the new Israel and the old Israel.
Tussen het nieuwe Israël en het oude Israël.
Between Christianity and established religion.
Tussen het christendom en het dat wat wel gestabiliseerd, gegrondvest was, oud was.
The Apostle Paul gives us several long lists of the things which he suffered.
De apostel Paulus geeft ons een lijst van alle dingen waar hij van geleden had.
He was in prison often.
Hij was dikwijls, bracht hij tijd door in de gevangenis.
He says he was beaten with rods.
Daar staat geschreven dat hij geslagen was met stokken.
Oh, we read the story of his journeys from city to city and country to country.
Leest u maar eens de geschiedenis van zijn reizen van stad tot stad en van land tot land.
And the Lord had said to him that in every place persecutions awaited him.
En de Heer had tegen hem gezegd dat in iedere plaats zal vervolging je deel zijn.
Where did it all come from?
Waar kwam dat allemaal vandaan?
It came from traditional religion.
Het kwam van traditionele godsdienst.
It came from the Judaizers.
Het kwam van het Judaïsme.
It came from the old Israel.
Het kwam van het oude Israël.
Everywhere that he went, they followed him and stirred up trouble.
Overal waar hij kwam, volgden ze hem en dan maakten ze oproer.
You know, traditional Christianity can be a very, very strong thing against spirituality.
Weet u, traditioneel christendom kan een grote strijd zijn tegen werkelijk geestelijk zijn.
You're really going on with the Lord, they may put you out.
Als u werkelijk verder gaat met de Heer, dan mogen ze u eruit zetten.
Cast you out as an evil thing.
Dan kan u uitgeworpen worden als iets wat boos is, wat kwaad is.
This is the controversy of Zion.
Dat is het geschil aangaande Zion.
Then we come to another aspect of this controversy.
En dan komen wij nog tot een ander aspect van dit geschil.
That is the conflict with the world.
Het is het conflict, de strijd met de wereld.
I wonder if you see what's happening now.
Ik vraag me af of u ziet wat er nu gebeurt.
Do you notice that missionary work as it has been has almost come to an end?
Weet u dat zendingswerk zoals het nu gebeurt bijna tot een eind komt?
It has been turned out of China.
Het is uit China in ieder geval uitgedreven, uitgezet.
It has been turned out of Russia.
Het is uitgezet uit Rusland.
It is being turned out of India.
En het wordt uitgezet uit India.
It is almost impossible for a missionary to return to India now.
Het is heel moeilijk nu voor een zendeling om terug te gaan naar India.
This is spreading over the world.
En dit spreidt zich uit over de gehele wereld.
It is becoming more and more difficult for the gospel of Christ to go out.
Het wordt moeilijker en moeilijker om het evangelie van Christus te brengen.
That is in the way in which it has been for hundreds of years.
Op die manier zoals het voor honderden jaren gedaan werd.
It seems that there is a great power at work to bring an end to the testimony of Jesus.
Het schijnt dat er een geweldige grote macht is die erop uit is om het getuigenis van Jezus tegen te staan.
To bring an end to the true spiritual church.
Om een eind te maken aan de waarachtig geestelijke gemeente.
If the Lord brings together a little company of true believers,
als de Heer een kleine groep van waarachtige christenen samenbrengt,
something very precious to himself,
iets wat heel kostbaar in zijn ogen is,
a real representation of Zion,
een werkelijke vertegenwoordiging van Zion,
does not the enemy set himself to break that up?
Doet de vijand dan niet alles wat mogelijk is om dat kapot te maken?
Bring in every difficulty to bring that thing to an end.
Om alles te doen om juist dat tot een einde te brengen.
There's a great world power against what is of Jesus Christ.
Er is een geweldige wereldmacht dat tegen dat is wat van Jezus is.
The world is not only a place, it's a spiritual thing.
De wereld is niet alleen een plaats, het is een geestelijk iets.
It's a spiritual power.
Het is een geestelijke macht.
Which is against Christ.
Die tegen Christus is.
And against all that represents Christ.
En tegen alles wat Christus vertegenwoordigt.
And we are in that battle.
En wij zijn in dat conflict, in die strijd.
There's another aspect of this.
Er is ook nog een ander aspect.
Which is very interesting.
Dat is heel interessant.
This controversy of Zion spoken of by Isaiah is very interesting.
Dit geschil aangaande Zion, zoals Jesaja erover sprak, is zeer interessant.
Well, let's go back, shall we, to Egypt.
Laat ons eens teruggaan naar Egypte.
Israel in Egypt for 400 years.
Israël was in Egypte voor ongeveer 400 jaar.
When the Lord had got Israel to a place where he could bring them out.
Toen de Heer Israël op die plaats had waar hij hen uit kon brengen.
What happened?
Wat gebeurde er toen?
A whole series of convulsions began in Egypt.
Een hele serie van vreselijke dingen gebeurde er in Egypte.
Everything in Egypt began to work in a way where it was being torn to pieces.
Alles in Egypte begon te werken dat dingen aan stuk gescheurd werden.
A great battle was going on.
Een geweldige strijd vond daar plaats.
We say a battle against Pharaoh and the Egyptians.
Wij zeggen een strijd tegen Farao en tegen de Egyptenaren.
But the scripture says against all the gods of the Egyptians.
Maar de Bijbel zegt het is een strijd tegen al de goden van Egypte.
Behind Pharaoh and the Egyptians there was a spiritual system.
Achter Farao om, als het ware, was er een geweldige geestelijke strijd.
And that spiritual power was keeping Israel in bondage.
En het was die geestelijke macht die Israël in slavernij hield.
Now to get Israel out, all these tremendous things began to happen in Egypt.
Om Israël vrij te krijgen gebeurden al deze verschrikkelijke dingen in Egypte.
Egypt was being thrown into confusion.
Egypte werd in verwarring gebracht.
Is being broken up.
Is aan opgebroken.
Just convulsions taking place.
Allerlei verschrikkelijke dingen vonden er plaats.
Out of all that, the Lord brought Israel.
En uit dat alles bracht de Heer Israël uit.
Do you know the same thing happened in Babylon?
Weet u dat precies hetzelfde in Babylon gebeurde?
When Israel had gone into captivity in Babylon?
Toen Israël in de ballingschap ging in Babylon.
And they were there for 70 years.
En zij daarvoor 70 gedurende de periode van 70 jaar waren.
The word of the prophet was this.
Het woord van de profeet was dit.
For your sake I have sent to Babylon.
Om uwentwil heb ik naar Babylon gezonden.
And have brought down all their high ones.
En ik heb al hun voornaamsten ter neder gebracht.
Now you look at the story of the return of Israel from Babylon.
En kijkt u eens naar de geschiedenis van de terugkeer van Israël uit Babylon.
Nebuchadnezzar. Wonderful, great, important man in his own eyes.
In zijn eigen ogen een geweldig belangrijke figuur.
Nebuchadnezzar who said, see this great Babylon that I have made.
Nebuchadnezzar die zei, zie eens dit grote Babylon dat ik gebouwd heb.
All right, Nebuchadnezzar.
Ja, heel goed, Nebuchadnezzar.
Belshazzar.
Belshazzar.
Darius.
Darius.
Ahasuerus.
Ik weet het niet hoor, ik weet het echt niet. Wie? Ahasuerus, ja.
These are all the great ones.
Dit zijn allemaal de grootheden.
And the Lord overthrew every one of them.
En de Heer heeft ze allemaal verslagen.
A whole series of destructions.
Een hele opeenvolging van verwoestingen.
A whole series of disintegrations.
Een hele opeenvolgingen van dingen die allemaal verkeerd gingen.
Why was it all?
Waarom was dat allemaal?
What's the explanation?
Wat is de verklaring ervan?
God has a people there.
God had daar een volk.
And to get that people out, he will throw whole empires to destruction.
En om die mensen daaruit te krijgen, zal hij een hele natie verwoesten.
What about today?
And nu aangaande vandaag.
All that was the old time controversy of Zion.
Dit was alles de strijd van het oude Zion.
Why all the convulsions in this world today?
Waarom al de verschrikkingen in de wereld vandaag?
Are there convulsions in this world?
Zijn daar stuiptrekkingen?
Are there convulsions in nature?
Zijn er stuiptrekkingen in de natuur?
Are there convulsions in industry?
Zijn er stuiptrekkingen in de industrie?
Are there convulsions in education?
Zijn er stuiptrekkingen in de opvoeding?
In society?
In het sociale leven?
Why this world is in a state of convulsion?
Deze wereld is in een staat van stuiptrekking.
Is it true?
Is dat waar?
Why?
Waarom?
God has a people.
Omdat God een volk heeft.
And he is going to get that people out.
En hij zal dat volk uitkrijgen, eruit krijgen.
But it is a tremendous battle to get that people out.
Maar het is een geweldige strijd om zijn volk uit te krijgen.
The whole world power of Satan is against this people being taken out to Zion, to the heavenly Jerusalem.
De hele strijd is dat Satan tegen dit volk is en dat het voor God de moeite is om hen eruit te krijgen.
The spiritual church to come to the place of government.
De geestelijke kerk, de geestelijke gemeente, te brengen tot de plaats van heerschappij.
God has a controversy with the nations.
God heeft een geschil met de volkeren.
And he is in battle with the nations.
En hij is in strijd met de volkeren.
Because of this people.
Juist om dit volk.
It's very true.
Dat is waar.
Well, if you read your Bible, your New Testament,
als u uw Nieuwe Testament leest,
you will see that just before the church is raptured to heaven,
dan zult u zien dat juist voordat er de opname is van de gemeente,
there is a tremendous and terrible state of conflict on this earth.
Daar is een geweldige strijd en geschil hier op aarde.
Woe unto you that dwell upon the earth.
Wee u die op de aarde woont.
Because Satan has come down with great wrath.
Want Satan is gekomen met grote woede.
Because he knows that his time is short.
Want hij weet dat zijn tijd zeer kort is.
His time is short.
Zijn tijd is kort.
What time?
Wat voor tijd is dat?
The time when he has power over this earth, it's going to be taken away from him.
De tijd die hij nog op deze aarde heeft, want dat zal van hem afgenomen worden.
It is going to be given to this heavenly people.
Het zal gegeven worden aan dit hemelse volk.
I think the Lord is dealing with this world very much as he dealt with the big fish that swallowed Jonah.
Ik denk dat de Heer met deze wereld handelt zoals hij handelde met de grote vis die Jonah opslokte.
I think the fish had a bad attack of indigestion.
Ik denk dat die vis, toen hij Jona opslokte, heel veel last had van zijn spijsvertering.
The poor fish said, oh, let me get rid of this.
De arme vis zei, oh, ik wou dat ik dit gevalletje wat ik nu in me had, dat ik dat kwijt kon.
And so the fish spewed out Jonah.
En daarom spuugde de vis Jona uit.
But I think that's how it is in the world.
Maar ik denk dat het ook zo is in de wereld.
The world is being troubled by us.
De wereld wordt door ons in moeilijkheid gebracht.
Zion is a nuisance to this world.
Zion is een last post voor deze wereld.
And this world and the prince of this world says, let's get rid of them.
En deze wereld en de prins van deze wereld zegt, ik wou dat we ze kwijt waren.
It'll be a fine time when we are spewed out.
Het zal een heerlijke tijd zijn als wij uitgespuwd zijn.
Of course, Satan doesn't mean that.
Natuurlijk bedoelt Satan niet juist dat.
He just wants to get rid of us out of his world.
Hij wil juist graag dat we uit zijn wereld gaan.
But when we do go out, it'll be an end of his world.
Maar als wij eruit gaan, zal het ook een eind zijn voor zijn wereld.
We are not going out onto the earth, we are going out to glory.
Wij gaan niet uit in deze wereld, wij gaan uit in heerlijkheid.
So the word is, lift up your heads, your redemption draweth nigh.
Daarom is het woord, heft op uw hoofden, want uw verlossing komt nabij.
But what is the immediate context of those words?
Maar wat is de context van deze woorden?
Distress of nations.
De volkeren die in grote nood zijn.
The Greek is no way out for the nations.
Het Grieks is geen uitweg voor de naties.
Lift up your heads, your way out draws near.
Heft uw hoofden op, want uw weg tot ontsnapping komt nabij.
The statement is, men's hearts failing them for fear.
Het wordt gezegd dat het hart van de mens, als het ware, faalt vanwege de grote vrees die er komt over de wereld.
Fear of the terrible things which are coming on the earth.
Vrees aangaande de grote verschrikkelijke dingen die over deze aarde komen.
Then the Lord says, your way out is near.
Dan zegt de Heer, uw weg tot ontsnapping is heel dicht nabij.
In the meantime, it's the controversy of Zion.
En in de tussentijd, dit is het geschil van Zion. Het geschil aangaande Zion.
You see, dear friends, true spiritual life is a very vital thing.
Ziet u vrienden, werkelijk geestelijk leven is een heel vitaal iets.
Going on to full growth, as this letter says,
om verder te gaan tot geestelijke groei, zoals deze brief zegt van de Hebreeën,
is a tremendous thing.
Is een geweldig iets.
Because the letter finishes upon receiving the kingdom which cannot be shaken.
Want deze brief eindigt te spreken aangaande het koninkrijk dat niet geschud kan worden, dat koninkrijk dat vaststaat.
That word kingdom just means the sovereign rule.
Dat woord koninkrijk betekent de werkelijke, de absolute heerschappij.
The sovereign rule which cannot be shaken.
De absolute heerschappij die niet van zijn plaats gebracht kan worden.
We are come to that.
En daar gaan wij naartoe.
But see, it all bears down upon the spiritual life.
Maar het komt alles terug op ons geestelijk leven.
And the controversy of Zion is the battle over spiritual life.
En het geschil aangaande Zion is het geschil in het geestelijk leven.
Now, though it's taken two men to say all that.
Twee mensen hebben dit moeten zeggen.
It wants hundreds of men to say it all.
En eigenlijk moeten honderden mensen dit zeggen.
Our difficulty is just to get it all over.
En onze grootste moeilijkheid is om het, als het ware, verstaanbaar te maken.
But I do trust that in these few hours we've had together, the Lord has shown us something.
Maar ik vertrouw dat in deze paar uren dat wij samen geweest zijn, de Heer ons iets gezegd heeft.
I trust that you have been able to see what it is the Lord is after.
Ik vertrouw dat u gezien hebt wat de, waar de Heer zijn hart op gezet heeft.
This is not all just objective teaching.
Dit is niet objectief onderwijs.
We are in this spiritual battle.
Wij zijn in deze geestelijke strijd.
It is the battle for Zion.
Het is de strijd voor Zion.
That is the battle for that which is going in the end.
Dat is de strijd voor dat wat gaat gebeuren in het eind.
To take the kingdom and reign.
Om het koningschap te nemen en te regeren.
The Lord help us to go on.
De Heer helpen ons om verder te gaan.
Amen.
Amen.